Zullen we goedenavond beginnen? Aan het begin wil ik u opwijzen dat ik aan titel personeel spreek. Ik spreek dus voor mezelf en niet meer voor het geheel van de orde. Daarnaast ben ik natuurlijk nog steeds niet alwetend of onfeilbaar geworden. Dus ook daarmee hebt u rekening te houden. Het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen, kunt u nu zelf kiezen.
White Eagle, hogere informatie daarover. Meer en hogere informatie over de groep White Eagle.
Nou, dat lijkt me niet passend.
Tweede werkelijkheid?
Ja, kan. Ja, wat is een tweede werkelijkheid? Om dat te kunnen definiëren, moet je eigenlijk eerst uitgaan van wat is werkelijkheid. Werkelijkheid is een onvolledige reeks indrukken die door mensen schijnbaar gelijk worden geïnterpreteerd. Want u ziet niet precies hetzelfde als een ander. U hoort de dingen ook vaak een beetje anders dan een ander. En bovendien beoordeelt u de zaken anders. U hebt uw eigen ideeën en denkbeelden en onwillekeurig probeert uw wereld daaraan aan te passen. Het is duidelijk dat een dergelijke werkelijkheid dus voor een zeer groot gedeelte eigenlijk schuilt in het bewustzijn. Het is het bewustzijn dat bepaalt in wat voor wereld je denkt te leven. En wanneer dat bewustzijn groter wordt, dan neem je dus meer waar dan een ander. Dan kom je terecht in een werkelijkheid die voor een ander niet bestaat. Maar een dergelijke werkelijkheid zal wederom moeten berusten op een aantal gegevens die we met anderen gemeenschappelijk en vergelijkbaar interpreteert. En wanneer u dat zo bekijkt, dan zult u met me eens zijn dat deze omschrijving, als u het ermee eens bent, een eerste aanloop kan zijn naar het begrip tweede werkelijkheid. Iemand commentaar of acht het onjuist? Er is een wereld die we geest noemen. Elke mens is in feite een geest, maar met beperkte waarnemingsvermogens en daarentegen oorzaak-gevolggebonden belichaming. Maar een geest is een geest. Een wereld van de geest is een wereld van gedachten. U kent ook werelden van gedachten. Men noemt die fantasie, imaginatie, voorstellingsvermogen. Die werelden zijn voor u niet echt. Voor een geest zouden ze wel echt zijn. Zou u dus in staat zijn om met een aantal entiteiten regelmatig en bewust als het ware deel te hebben aan hun wereld, dan zou uw imaginatie eveneens een werkelijkheid worden, een soort tweede werkelijkheid. Maar daar zijn we nog niet mee. We kennen ook nog verschijnselen die we noemen parallele mogelijkheidswerelden. Uw eigen wereld is een mogelijkheidswereld, al zal die voor u als stamwereld gelden, omdat u daarin bent opgegroeid en dus eigenlijk verweven bent met het gehele gebeuren, alles samenhangen. Maar het is mogelijk dat er een wereld is geweest waarin bijvoorbeeld Napoleon na zijn terugkeer een groot keizerrijk over heel Europa heeft gesticht. Dan zal de wereld er anders uitzien. Een dergelijke werkelijkheid is denkbaar. Als ze denkbaar is, is ze ook bestaanbaar. En elke wereld is een op zichzelf evenwichtig geheel, uitgedrukt in 3, 4 of meer dimensies. Wanneer u dus in staat zult zijn met uw bewustzijn over te stappen van uw eigen wereld naar een parallelle wereld, dan zou die wereld anders zijn. Maar u moet op één ding opletten natuurlijk. Want als mogelijkheid is het heel waarschijnlijk dat ook u in die andere wereld rondloopt. En zodra u elkaar zult ontmoeten, maar één oplossing. Eén van de twee verdwijnt naar een andere wereld, of beide versmelten, maar dan kun je niet meer terug naar je eigen wereld. Dus ook weer een andere werkelijkheid. Laten we nu eens kijken hoe het zit met die wereld van de geest. Uw wereld is in feite een wereld met drie afmetingen, plus een stralingsbewegingsdimensie die u ervaart en aanduidt als tijd. Stel dat er een vijfde dimensie is en dat u een concipieringsvermogen hebt, dus een waarnemingsvermogen, bevattingsvermogen, van maximaal dus vier dimensies. Dan zal één deel van uw eigen wereld wegvallen, een ander deel daarentegen, dat erbij komt, wordt voor u dan een bepalende afmeting in uw wereld. Wanneer we werken met een stoffelijk bewustzijn, dan is het dus niet mogelijk om eventjes vijf of meer dimensies te omvatten. Je bent als het ware geconditioneerd op een maximum van drie vaste plus één veranderende dimensie. Het resultaat is dan dat je dus in een andere wereld terecht zou komen. Alle werelden die meer omvatten zijn niet uitdrukbaar. Alle werelden waarvan meer dan één dimensie anders is dan bij u, is niet omschrijfbaar. Ze is alleen in vergelijking uit te drukken. Er kunnen heel rare dingen voorkomen. Neem nu bijvoorbeeld tijd. Als je op een bepaald geestelijk punt bent gekomen, is tijd niet meer een opeenvolging van ogenblikken, maar een vaste lijn die op elk punt kan worden aangesproken en dan het gebeuren van dat ogenblik voor u tijdelijk reproduceert. Er zijn dingen mogelijk op aarde die daar een beetje aan verwant zijn. Profetie, helderziendheid en dergelijke, vooral in de tijd dus, hangt voor een deel samen, zeker wanneer het de toekomst betreft, met een uitschakelen van de tijd. Voorspellende dromen zijn vaak de weerkaatsing van een moment in tijd dat uw bewustzijn nog niet bereikt heeft. Ook hier hebben we dus te maken met een totaal andere vorm van werkelijkheid. Maar is daarom die voorspellende droom die uitkomt onjuist? Wanneer we ze uitleggen volgens onze huidige kennis, bijna altijd. Wanneer we ons vasthouden aan de gegevens die daarin vermeld zijn, dan wordt het anders. Dan blijkt het wel juist te zijn, maar anders te verlopen dan men had gedacht. Iemand droomt, ziet een kalender. Hij kijkt naar buiten, hij ziet Engelse soldaten lopen. Hij denkt daarbij dus, hey, dat is het ogenblik van de bevrijding. En hij vertelt overal, we worden dan en dan bevrijd. Niks ervan. Hij heeft gezien, hij heeft juist gezien. Maar wat heeft hij gezien? Nou ja, zijn versie van één brug te ver. Het gebeurde bij Arnhem. Een dame droomt dat ze op een gegeven ogenblik terechtkomt in een verkeersongeluk. En er zijn allerhand fantastische dingen. En ze ziet vanuit zichzelf dat ze daar buitengewoon helpend optreedt en alles. In werkelijkheid komt ze in die botsing terecht, raakt daarbij redelijk zwaar gewond en kan dus niet verplegen, maar wordt verpleegd. Is die droom onjuist? Nee, de droom is juist. Maar men heeft geprobeerd om ze aan te passen aan eigen begrippen. En dan hebben we ook nog, ik probeer maar een paar voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld het eigenaardige feit, er is iemand Die wordt gevraagd om een punt op te sporen waar iemand mee verdronken was. Hij treedt uit, hij neemt dat waar. Hij gaat dus vooruit of terug in de tijd. Hij omschrijft dat geheel en zegt, er staat een kerk aan die kade, zo en zo. Beschrijft precies wat er moet zijn. Niet te vinden. Totdat iemand denkt, hé, wacht, maar als we nou eens een luchtfoto nemen. En komt tot de erkenning dat inderdaad het omschrevene in Zutphen bestaat. Men gaat onderzoeken, de man blijkt gelijk gehad te hebben. Maar iedereen zei, dat is niet juist, want zo bestaat het niet. Het blikpunt was kennelijk uit de hoogte. En daardoor ontstaat een ander beeld. De droomomschrijving was juist. De voorspelling was juist. Maar het was niet mogelijk deze met de bekende gegevens te vereenzelvigen of op grond daarvan juist te interpreteren. Er was een toeval nodig om die interpretatie mogelijk te maken. Je zult denken, wat zit je daar lang over te zeuren? Maar als je spreekt over een tweede werkelijkheid, dan heb je dus te maken met een werkelijkheid die weliswaar herkenbaar zou kunnen zijn, maar waarbij het standpunt van beschouwing plus vaak de verschuiving van dimensies een reële omschrijving onmogelijk maakt, tenzij anderen een soortgelijke ervaring hebben of gegevens zijn vastgelegd van een dergelijke ervaring. En dan wordt het misschien duidelijker waarom tweede werkelijkheid zo moeilijk uit te drukken is. Want ik kan nu al praten over parallele werelden en over sferen aan niveaus van geestelijk bewustzijn, maar alles bij elkaar haalt het heel weinig uit. U bent namelijk niet in staat om anders te reageren, te denken en u voor te stellen dan aan de hand van de gegevens die u in uw geheugen hebt. En die zijn op uw lichamelijke waarnemingen gebaseerd. Interpretatieafwijkingen daarin kunnen door de geestincarnatie eventueel mede veroorzaakt zijn. Ze kunnen ook het gevolg zijn van allerhand belevingen die u hebt gehad en die u liever vergeet. Ook dat soort dingen komt voor.
Zijn dat verdringingscomplexen?
Dat noemt men verdringingscomplexen, het skelet in de kast binnen de schedel en dergelijke. Hè? Want wanneer u bepaalde dingen niet wilt zien, dan ziet u ze niet. Het is gebleken dat mensen die geconditioneerd zijn, en ik verwijs onder meer naar de verdere proeven van Pavlov, naar de beroemde hond, dat het mogelijk is mensen zodanig te conditioneren dat ze bepaalde dingen niet waarnemen. Bepaalde handelingen ontgaan hen volkomen. En de gevolgen daarvan komen hen voor als wonderen. Dus, geconditioneerd op aarde kan het zijn, door het leven of anderszins. Het kan daarnaast ook voortkomen uit een uitingsbehoefte die de geest heeft wanneer ze incarneert. En als je dat bij elkaar pakt, nou ja, dan weet je het, hè. We kunnen dus een tweede werkelijkheid niet zomaar zonder meer afwijzen, omdat we ze niet waarnemen. Maar al veronderstellen we ze en al berekenen we ze, ze zal voor ons nooit een werkelijkheid worden. Zolang we vastzitten aan ons eigen dimensioneel stelsel en de daarin geldende habitus, de gewoonte dus, en beschouwingswijze.
En dan is het heel zo niet verder komen.
Oh ja, je komt wel verder, want je doet ervaringen op. Op grond van die ervaringen incarneer je een volgende maal zo dat je dus een verdere aanvulling kunt vinden. En die verdere aanvulling, en dat moet je goed begrijpen, kan inhouden dat je terechtkomt in een werkelijkheidswereld die niet door anderen als zodanig gedeeld wordt.
Daar zitten we toch nu ook mee.
Nee, we schieten er wel mee op, want we krijgen geestelijk een afgeronder beeld. Dat wil zeggen dat onze geestelijke wereld daardoor meer referentiepunten heeft en dus ook meer weerklank kan vinden rond zich in anderen. En zo groeien wij naar een steeds omvattender delen van gemeenschappelijk bewustzijn met anderen. En daarmee groeien we eigenlijk een eindje in de richting van de godheid, van het totaalbewustzijn.
Goed, dus dat houdt dus in dat als we ons nu openstellen voor dingen waar we, laten we zeggen, een tijd geleden helemaal niet voor open stonden, dat we dan ook groeien in bewustzijn. En dan hebben we dus meer kans om verder te komen.
Ja, zo zou u het kunnen stellen. Ik zou het liever anders uitdrukken. Door open te staan voor dingen waar je tot nu toe niet op hebt gelet, verandert je eigen wereldbeeld, je eigen reactiebeeld en je eigen ervaringsbeeld. En deze veranderingen betekenen geestelijk gezien het ontstaan van een grotere mogelijkheid tot het vinden van weerklank en dus een vollediger overzicht over al datgene wat nog net binnen uw bereik van begrijpen ligt.
Vergroting van je bewustzijn dus.
Je kunt nooit verder gaan in bewustzijn. Kijk, als je waarheid neemt en je zegt het is melk of water en je giet het in een beker die, laten we zeggen, 0,3 liter heeft, dan kunnen we er wel een 0,5 liter in gooien, maar het loopt weg. Er kan in een bewustzijn niet meer dan er op dat ogenblik inhoud, dus vermogen in dat bewustzijn bestaat. Maar het bewustzijn zelf dijt zich uit aan de hand van zijn ervaringen. Daardoor kan het een steeds groter deel van bewustzijn in zich opnemen. Ja, erg simpel, hè?
Ja.
En daarmee zijn we dan wel iets van die tweede werkelijkheid afgeweken. Maar laten we dan ook niet uit het oog verliezen dat er werkelijkheden bestaan die afwijken van de werkelijkheid van anderen. Ook op uw wereld. Neem Ceausescu. Overtuigd dat het volk voor hem is, dat ze van hem zullen houden. Die per opstandelingen die zullen wel worden uitgeroeid. En niet beseffende dat de massa is gaan denken. En daarmee is het gevaarlijkste gebeurd wat elke regering kan overkomen. Mensen die denken namelijk, die controleren wat de regering doet. En dan blijkt dat ze veel minder doet en veel minder goed dan ze voorgeeft.
Huh?
Ja, dit is zo. Dus, en wat brengt de mens tot denken? Ontevredenheid, honger of pijn. 3 waarden. Dus kunt u zelf uw conclusies ook nog trekken op sociaal vlak en zelfs op politiek niveau. Maar deze man wist dus niet in wat voor wereld die anderen leefden. Die besefte niet dat hij vijandbeeld was. Hij dacht dat hij godbeeld was.
Ook zielig.
Voor die man zeker.
Hij was wel zo realistisch om een groot veiligheidsapparaat in te stellen.
Ja, maar hij zag dat als een normaal uitvloeisel. Want als er rust en orde is, is iedereen gelukkig. Wanneer die veiligheid en die orde inhouden dat je geen tekorten hebt, ja. Maar dat laatste, dat had hij over het hoofd gezien, omdat hij zoveel moest overmaken en zoveel schulden af moest lossen en zoveel leuke dingen te koop zag overal. Huh?
Maar nu, hoe zou je het nu zien?
Ach, laten we het zo zeggen, het is goed dat het geen jit was. Want anders dan had de hele lagere sfeer van een oi, oi, oi weer galmd. Want het is pijnlijk en vernederend wanneer je moet erkennen dat je beeld van jezelf verkeerd is geweest.
Maar dat ziet hij nu wel, het ware beeld.
Omdat hij nu, geest zijnde, bestormd wordt door de uitstraling, de gedachteuitstraling van wat hij dacht dat zijn hem vererend volk was. En hij probeert het af te weren, want het is vijandig. Maar het is wel pijnlijk. In het begin is het net een muggenplaag. Maar als de muggen steeds doorgaan met steken en de bulten steeds groter worden, dan word je wanhopig. Hè? En misschien dat je je dan eens afvraagt wat die muggen eigenlijk zijn. En waarom ze steken. En pas als je dat gaat doen, kom je dichter bij de werkelijkheid. Tenminste, de werkelijkheid die voor jou op dat ogenblik kan bestaan. Dus, ik geef dat voorbeeld maar om te laten zien. Je kunt op twee verschillende manieren de wereld zien. Er zijn mensen die zeggen, alles staat in Gods woord. En ik gun ze dat. Dus hun zekerheid. Maar iemand die op een andere manier diezelfde Bijbel leest. Die zegt, ja hé, hey, kom eens even, wat staat er allemaal niet in? Overspel, moord, noem maar op. Hè? Zelfs erotiek. Is dat nou Gods woord? Is het andere? Je bekijkt het verkeerd. Het is gewoon de leer die God... Ja, waar is die God dan? Ja, dat is een geheim. Ja, hoe weet je dan dat Gods woord is? Staat erin. Ja, ik sta in het telefoonboek. Dus ik ben de telefoon. Begrijpt u? Op die manier kun je ook redeneren. En dan hebben die mensen een heel andere waardering voor de wereld. En ze zien het heel anders. U zegt, nou, het valt een beetje mee met het wintertje, alleen die rotstormen. En zij zeggen, zie wel, de laatste dagen zijn nabij. En binnenkort zullen de uitverkorenen eeuwig leven. Dan weet ik ook niet wat ze daaraan vinden hoor. Eeuwig leven als mens. Dat is zoiets als eeuwig opgesloten zijn in de Bijlmerbaaiers. Misschien is het niet zo slecht, maar buiten is het toch gezelliger. Huh? Maar goed, laten we daar niet op doorgaan. Of schoon hier onwillekeurig een tweede werkelijkheid wordt gedemonstreerd.
Een paradijs.
Een paradijs is de droom van een mens die net zo weinig reëel is als alle idealen die hij koestert. Gelukkig zijn bestaat in de geest eigenlijk niet. Er bestaat vrede, vervuld zijn. Maar dan zeg je niet, wat ben ik gelukkig? Maar dan zeg je meer, wat ben ik harmonisch? Dat is heel iets anders. Wat u geluk noemt, dat is uw beleving van het andere. Maar wat voor ons dan geluk zou kunnen heten, dat is onze beleving tezamen met het andere. In een verbondenheid. Dat is heel iets anders. En hoe moeilijk is het al niet om dit duidelijk te zeggen? Ja. Want we leven in twee verschillende werelden. Ja. En toch is mijn wereld, mijn werkelijkheid. En als ik hier kom praten, dan wil ik niet zeggen dat u voor mijn droombeeld bent. U hebt gedachten uitstaan, die zijn voor mij reëel. Maar om nou te zeggen wat u aan hebt en zo, interesseert me niet. Of ik hier in een nudiste vergadering zit, bij wijze van spreken van een zwarte kousenkerk. Wanneer uw gedachten voor mij aanvaardbaar zijn, dan is een wisselwerking mogelijk.
Kunt u met die gedachten wel constateren wat wij aan hebben?
Heel erg moeilijk. U hebt een ik-beeld, maar het ik-beeld dat strookt niet altijd met de waarnemingen van anderen. Er ontstaan dan ontzettend veel strijdigheden. Als u in de spiegel kijkt, ziet u ook uzelf niet. Dan ziet u uzelf zoals u dacht dat u zou zijn. En anderen zien u of veel beter of veel slechter dan u dacht zelf uzelf te zien. Logisch. Waarmee dus weer een punt is gemaakt tussen de haakjes. Dat er dus verschillende werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. En wanneer we dat eenmaal aanvaarden, dat er zelfs op aarde twee verschillende werkelijkheden, twee verschillende constateringen, benaderingen naast elkaar kunnen bestaan, dan kunnen we op grond daarvan ook veronderstellen dat de belevingen van de verschillende waarnemers dus different is, niet gelijk zal zijn. En die beleving is je schakel met de werkelijkheid. Hoeveel werkelijkheden zijn er niet alleen op aarde dan? En als we dan verder kijken en we zeggen, ja, er zijn parallele werelden, er zijn geestelijke werelden, dan beginnen we te begrijpen dat zolang we gebonden zijn aan onze ik-voorstelling, aan de voorstelling ervan, niet aan de beleving ervan, we nooit zullen komen tot een benadering van een andere werkelijkheid. Dan zijn we gebonden aan die ik-voorstelling. Er zijn heel aardige verhaal. Een Chinees meester zat aan de rand van een lotusvijver te mediteren en keek alleen in het water. Toen hij na 2 weken opstond, vroeg zijn leerling aarzelend: meester, wat hebt u gedacht? Toen zei hij: ik heb niet gedacht, ik ben geweest. De leerling begreep het niet. Maar deze man had verzonken in zichzelf niet meer gedacht, wat ben ik? Of wat is de vijver of wat is de bloem? Maar had het geheel samengevat tot 1 geheel in zichzelf. Dat kon hij niet uitdrukken. Maar hij was de omgeving. Hij was ook zichzelf, maar dan zonder de beperking van zijn eigen voorstelling. En daarnaast was hij nog verbonden met allerhande krachten die onzienbaar zijn voor mensen op aarde.
Bent u ook gebonden aan het ikbeeld als geest?
Als ik me uitwam. Dus wanneer ik hier spreek, dan heb ik een ikbeeld nodig, omdat ik zonder dat ikbeeld mezelf de beperkingen niet kan opleggen die noodzakelijk zijn voor een logische of pseudologische benadering van uw problemen, vragen en onderwerpen. Kunt u het volgen? Ja. Is niet gemeen bedoeld hoor. Helemaal niet.
Pratend over werkelijkheid. Kun je dat voor ons, want wij moeten het met de werkelijkheid hier doen, maar met die andere werkelijkheid kunnen we weinig. Kun je zeggen dat eigenlijk werkelijkheid zich in 2 fasen manifesteert, namelijk in het wezen der dingen en het zijn der dingen, en dat die zich verschillend zijn en dat je dat misschien ook kunt vertalen in vorm en inhoud?
Ja, dat is een typisch menselijke vraag. Laat ik het zo zeggen. Je kunt spreken over de uiting en het wezen. Dat ben ik met u eens. Er is dus het uiterlijk en het wezen van het ding. Het zijn 2 verschillende dingen. En je zou het ook kunnen zeggen, in het gebeuren geldt hetzelfde. Er is het uiterlijk gebeuren en de waarheid van zijn, die daar tot uitdrukking komt. 2 verschillende dingen. Zelfs de mens bestaat uit 2 verschillende dingen. Een mens heeft namelijk zijn verstand en zijn gevoel. En zolang beide gescheiden blijven, is hij als het ware, ja, ik wil niet hatelijk zijn, maar niet volwaardig. Zelfs niet als mens. Je gevoel is ingesteld meer op het wezen dan op het uiterlijk. Maar het aanvoelen van het wezen bepaalt nog niet wat je met het uiterlijk wel of niet kunt zijn of kunt doen. Dus het aangevoelde moet worden aangevuld met de verstandelijke, de redelijke benadering. Maar elk redelijk waarnemingsproces moet worden aangevoeld en daardoor in zijn richting en uiting mee bepaald worden. Dat zijn heel eigenaardige dingen, maar dat is waar. Het grote nadeel van uw wetenschap en de technocratie die daaruit is voortgekomen, is eigenlijk dat men dus alleen met uiterlijkheden en veronderstellingen werkt die op een zogenaamde logica berusten. Terwijl het aanvoelen daarbij geen rol speelt. Het gevoel wordt alleen onwillekeurig toegelaten en dan nog alleen aanvaard wanneer het strookt met de bestaande stellingen van de redelijkheid. En dat betekent dat er in uw wereld ontzettend veel misgaat. Niet omdat het de bedoeling is. Laat me een heel eenvoudig voorbeeld geven, Nederland. Voor elke Nederlander, van de jongste tot de oudste gerekend, zijn er ten minste 1/10 tot zelfs 1/5 van een dienaar noodzakelijk. Met andere woorden, er zijn ontzettend veel mensen die eigenlijk de anderen moeten dienen. Als we dat vergelijken met de werkende Nederlander, de verdienende Nederlander, dan komen we tot de conclusie dat het ongeveer 1-1 staat. Dat houdt in dat van wat u verdient tenminste 1 ander in leven moet worden gehouden. En dan zeggen ze, ja, dat is natuurlijk wel jammer, maar de solidariteit vereist dat. En om dat nog beter te gaan doen, zullen we nog meer controlerende ambtenaren moeten aantrekken. Dientengevolge komt op een gegeven ogenblik misschien het pijlwal op 5 tegen 1 arbeider. Daar moeten al die docenten, die ontdekkers, die chemici, die technici, die ambtenaren, die regeerders, die belastinginners en belastinguitgevers, die moeten er allemaal van leven. Ja, is het een wonder dat een land in schulden raakt? Oh, het gaat uw land goed. Hoeveel zal uw tekort zijn dit jaar? Geschat is het 4,5 miljard, dus we kunnen zeggen 6 miljard zal het ongeveer zijn. Ja, vogeltje zal het maar in je achtertuin leggen, zeg. Hetzelfde hebben we met groeiende economie. Ja, ik dwaal af. Mag ik doorgaan?
Ja.
De economie moet groeien. Ja, waarom moet die economie groeien? Ja, anders wordt er niet genoeg verdiend. Er moet arbeidsgelegenheid zijn. Ja, waarom maken we dan zoveel automaten? Die arbeid wegnemen. Hè? En waarom moet een bedrijf steeds groter worden? Want het is bekend in de economie. Bestaat een bepaalde lijn, die noemt men de Gaussische kromme. Die meandert wat en dan op een gegeven moment gaat ze steil omhoog. En op een gegeven ogenblik zakt ze weer weg. Nu zeggen ze, het bedrijf dat dus qua aantal werknemers en arbeidsmogelijkheden ligt in het steile deel van de Gaussische kromme, dat werkt rationeel. Maar zodra je er overheen gaat, dan breidt het aantal arbeiders zich verder uit dan de productiviteit. Dus hoe groter een bedrijf, hoe minder het feitelijk produceert, indien we het aantal te werkgestelden vergelijken met het eindproduct. Is dat geen gek iets eigenlijk? Maar dat kun je 100 keer vertellen. Dan zeg je, ja, maar anders dan gaat onze wereld ten gronde. We moeten dat wel doorzetten. Want er is werk nodig, er is woongelegenheid, er is... Woongelegenheid? Zoek een stelletje stukjes grond uit, zegt de mensen, nou bouw ze allemaal een huis. Ja, maar dat moet goed gebeuren, daar hebben ambtenaren voor nodig. En dat moet eerst bij het kadaster worden vastgelegd, dan moet het worden overzien, geregistreerd, aan de voorschrift aangepast. Ja, dan gebeurt er dan niet meer. Blijft de woning ook klaar. Ja? Al dat soort dingen, dat berust om een volledig verkeerde blik op wat werkelijk is. En als we nadenken en we voelen even aan wat er allemaal gaande is, aan problemen in die maatschappij, dan zouden we kunnen weten, het moet anders. Maar als we dat anders dan proberen uit te drukken in een systeem waarbij we het gevoel dan maar weer even opzij zetten, lopen we weer vast. En dat is dus, mijn vrienden, een van de verschrikkelijke verschijnselen in deze wereld. Iedereen die het doet zoals ik het goed vind, is goed. En alle anderen zijn kwaad. Iran. Iedereen die de leer van Mohammed op een bepaalde wijze interpreteert, beleeft en ten uitvoer legt, is onze mens. Doe het bij ons. Al die anderen zijn verdoemd. Nou ja, onzin natuurlijk. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, dergelijke fanatici, die zijn als vanzelf verdoemd. Ook onzin. Ze leven alleen in een andere wereld. En hun wereld is niet de uwe en kan de uwe niet zijn. Omdat zij niet in staat zijn aan te voelen wat u bent. En u niet in staat bent om aan te voelen wat zij zijn. Pas op het ogenblik dat de gevoelens een wederkerigheid doen ontstaan, ontstaat een begrip dat in ratio en dus ook in gedrag uitdrukbaar wordt. Dat begrijpen de mensen niet. Ze zeggen, ja, maar het is ons recht om aanvaard te worden. Onzin. Je moet aanvaardbaar zijn. En dat kun je alleen door de ander aan te voelen en je aan te passen aan de begripswaarde van die anderen, zonder er bij jezelf te verloochenen en dus geheel opzij te zetten.
Zitten we dus eigenlijk met het stokpaardje van de principes?
Principes zijn over het algemeen de wallen die mensen rond zich optrekken omdat ze bang zijn voor de feiten. Principes zijn de verklaring van eigen onredelijkheid. Principes en geloofswaarden maken het je mogelijk om anderen aan te doen wat je voor jezelf onaanvaardbaar acht. En toch moeten we begrijpen dat iemand die oprecht gelooft in een bepaald principe, eerlijk kan zijn en het goed kan menen en zelfs, al bent u het er niet mee eens, het gevoel kan hebben dat het allemaal juist en goed is. Omdat hij alleen maar aanvoelt wat hemzelf bevestigt, maar zich afsluit voor elke gevoels- en emotionele invloed die niet in overeenstemming zou zijn met zijn eigen denkbeeld. Denk aan de paus. Heel goed man. Nou ja, hij studeert natuurlijk al voor Engel, daarom vliegt hij ook tamelijk veel, maar hij gelooft eerlijk dat het nodig is om de mensen als het ware te dwingen in een bepaald kader van geloven en dus van leven. Hij weet wel dat het niet zo is. De feiten zeggen het hem. Maar als hij dat toegeeft, dan geeft hij toe dat hij niet is wat hij nu eindelijk bereikt heeft voor zichzelf. Dan is hij niet meer de spreekbuis van de Heilige Geest. Dan is hij gewoon één van de zoveel fanatici die proberen eigen inzicht aan anderen op te leggen met welke middelen ze daarvoor ook gebruiken.
Leiden die allemaal aan een identiteitscrisis?
Wat is identiteit?
Het onzeker zijn over jezelf en dus op een gespannen, agressieve manier reageren op een aanval erop.
Nee, identiteit is datgene wat je wezenlijk bent. En daar kan nooit een crisis in bestaan. Tenzij je een beeld maakt van jezelf dat niet strookt met wat je werkelijk bent. Op dat ogenblik ontstaat de identiteitscrisis en deze voert tot agressie ten aanzien van alles wat je werkelijke identiteit zou kunnen onthullen of de schijn van je geprojecteerde identiteit zou kunnen aantasten. En hierdoor heb je dan beginselen, principes, idealen of iets anders nodig om je achter te kunnen verbergen, zodat zelfs wanneer een ander de waarheid over je zou te weten komen, kunt zeggen, maar dat is een ketter, die weet het niet. Ja, dat is inderdaad een zeer interessant punt. En al waren we dan bezig over een tweede werkelijkheid, ik geloof dat we hier veel dichter zitten bij werkelijkheid en dus ook een tweede werkelijkheid. Dan wanneer we dat allemaal heel erg mooi en technisch gaan bekijken. Laten we het zo stellen. De werkelijkheid zijn wij innerlijk zelf, zoals we wezenlijk zijn. De tweede werkelijkheid is het beeld dat we om ons heen projecteren op een wereld die we in haar wezen niet willen, durven of kunnen erkennen. Zo, en als u nou commentaar of vragen hebt, gaat u gang.
Ja, die werkelijkheid, dat heeft alleen zin wanneer je het beseft. En het beseffen, dat is weer een ontplooiing, weer dat woord van je bewustzijn.
Inderdaad, maar een ontplooiing van je bewustzijn kan pas dan tot stand komen wanneer je bewustzijn zich losmaakt van de uiterlijke vormen waardoor het schijnbaar in een bepaalde vorm wordt geperst en in tegendeel vanuit zich het wezen van het andere probeert te begrijpen, zodat dit zich meer aanpast aan de innerlijke werkelijkheid. Het is toch zo?
Ja.
En bewustwording, kijk, we praten er erg veel over en over inwijding hebben we ook ontzettend veel gepraat. Maar is het eigenlijk niet zo? wanneer u leert schrijven op school. In het begin is het streepje haaltje streepje. Dan wordt het het moeizaam construeren van woorden. Maar je moet er goed bij nadenken. Maar als je het eenmaal geleerd hebt, dan is het alleen nog maar een uitdrukken van gedachten op een manier, waardoor ze aan anderen kunnen worden overgedragen.
Dan gaat hij met vlees en bloed over.
Juist. Bewustwording is niets anders dan dit. Er is een leerproces waarbij het geleerde op den duur zo vanzelfsprekend deel wordt van onszelf, dat we er niet meer over nadenken. Maar daardoor zijn onze mogelijkheden groter geworden en dus ook onze wereld. En een poort van inwijding is dan het ogenblik waarop je opeens beseft hoe anders je bent geworden. En daardoor weer keert naar het innerlijk, je afvragende, wat is de essentie van mijn wezen, waar al die uitdrukkingen omheen liggen. En dan ontdek je dat je veel meer verwantschap hebt in de kosmos dan je voordien had gedacht. En dan kun je daar natuurlijk ook weer een beroep op doen. Zo, ik dacht dat dat...
Heeft de mens zo zijn eenzaamheid ook op?
Eenzaamheid is de illusie van iemand die denkt dat een mens die alleen is, verlaten is. Eenzaamheid is dus een vorm van gevoelde verlatenheid. Bent u met me eens, hopen?
Ja.
Maar wanneer ik weet hoezeer ik in contact sta met alles om mij heen, de voortdurende wisselwerking ervaar, niet alleen tussen mens en mens, maar tussen mens en dier, mens en planten, mens en wind, weer, kleur, klank, dan bent u nooit eenzaam. Omdat de hele wereld dan zingt, verhalen vertelt, wonderbaarlijke schilderijen presteert, een voortdurende voorstelling geeft. De wereld is een schouwtoneel, dat is volkomen waar. Maar ze hebben ervan gemaakt een pijpkaneel. En dat is nou de ellende, want iedereen probeert er meer van te zuigen dan een ander. En als je dat eenmaal gaat beleven, ben je niet eenzaam. Je kunt nooit eenzaam zijn. Er zijn de stemmen die in je spreken. Het is de verbondenheid die je voelt. Het zijn de dromen die soms, terwijl je gewoon alleen maar even zit te suffen, in je opkomen. En die je een verwantschap geven met alle andere dingen. Waarom zou je die niet werkelijk noemen? Pas wanneer je ontkent dat alles wat in je bestaat, elke verbondenheid met de wereld, werkelijk kan zijn of deel kan zijn van je werkelijke leven, dan voel je je eenzaam.
Ja, maar dat is moeilijk. Ik ken mensen die hebben eigenlijk alles en die zijn enorm eenzaam, omdat ze dat zo willen zien.
Ja. Omdat ze het zo willen zien en misschien, als u zegt, ze hebben erg veel, misschien ook wel met op de achtergrond de gedachte, want als ik anderen toelaat, of het anderen toelaat, raak ik misschien kwijt wat ik heb. Dat zit er ook nog vaak bij. Maar ja, goed, laten we daar niet over praten, vrienden. Ik ben zo langzaam maar zeker aan het einde van mijn spreektijd gekomen. Als u nog vragen hebt, moet u ze heel snel stellen en ik zal ze heel kort beantwoorden.
Ik zou wel willen weten op welke manier u, zeg maar, onderzoek pleegt. Of is er aan uw kant ook een soort geestelijke televisie waar u voorbeelden over Ceausescu of de helden zien waarnemen uit vandaan kan halen? Of gaat u dat zelf waarnemen?
Oh, we hebben de hele gedachtenwereld van de mens om af te lezen. Er staat veel meer in dan bij u in het ochtendblad.
Welke is de formule van de verwondering? Om in de verwondering te leven, dat lijkt toch oprecht?
De verwondering is de voortdurende herontdekking van het zijnde.
Ja.
Ontdek dus alles opnieuw. Neem nooit iets als vanzelfsprekend aan. En de verwondering blijft voortduren.
Dat is een goed woord om te zeggen tegen de eenzame.
Misschien wel. En daarmee, vrienden, is uw zwijgen hopelijk de toestemming om langzaam maar zeker het medium vrij te geven. Ik ben me ervan bewust dat het onderwerp zelf er niet 100% is uitgekomen. Ik heb er genoeg over gezegd en voldoende om aan mee te kunnen werken als u dat wilt. Maar ja, je raakt op zijsporen. En is het niet zo dat zij die dolen, al dolende vaak dichter bij de waarheid komen, dan zij die de rechte weg proberen te volgen en vaak aan het gaan ervan bezwijken. Laat ik u dat laatste lot vooral niet toewensen. En wat het eerste betreft, dolgezellig. Goedenavond.
Pauze. U kunt zelf koffie, thee, appelsap, sinaasappelsap.
Ja, ik moet het.